11 uur de boeddhistische omroep met De Middenweg. Presentatie Marloes Lazal.
Goedenavond. De inmiddels 81-jarige bankier IJsbrand Michael Rogge werkte in de jaren 50 in Hongkong en Japan. Daar kwam hij door zijn spirituele belangstelling in aanraking met de mystieke Subud-beweging uit Java en met het Zen-boeddhisme. Hij was ook een enthousiast fotograaf en filmer en een van zijn foto's werd gebruikt voor het omslag van De Lege Spiegel, het boek waarin Jan-Willem van der Wetering verslag deed van zijn ervaringen in een Japans Zen-klooster. Fred Galen sprak met Rogge over zijn herinneringen aan Japan en China. Waar kwam die belangstelling voor spiritualiteit in eerste instantie vandaan?
Wij leven eigenlijk op een bijstandsniveau in Amsterdam. En het was eigenlijk kommer en kwel. En mijn moeder die kwam in contact met de theosofen via een lezing die er gehouden werd. En daar werd haar een hele nieuwe wereld getoond. Het leven was niet miserabel, er was reïncarnatie, er was karma. Er was een witte broederschap die de mensheid leidde min of meer met de geniale duwtjes in de goede richting. Dat veranderde haar leven helemaal. En dat had ook invloed op mij, want ik ging naar een theosofische zondagschool. En daar werden bijvoorbeeld verhalen verteld uit alle godsdiensten. Dus er kwam iets uit het christendom, maar ook het boeddhisme en verhalen over Boeddha's jeugd. Het ging over de ziel ook, die altijd moest kiezen tussen het goede en het kwade. En we voerden vaak een mysteriespelen op. Maar ik was zo rebels in die tijd dat er op een gegeven ogenblik vroeg die lerares van die zonneschool of ze mij maar thuis wilde houden. Want er was niets. Dus uit mijn reactie bleek de appreciatie niet. Maar nu als ik terugblik en zie hoe mensen een trauma hebben overgehouden van een christelijke opvoeding, dan denk ik, nou, daar mag ik heel dankbaar eigenlijk voor zijn, voor mensen die zich eigenlijk daarvoor opofferden, want het was allemaal niet betaald. Nou ja, en na de oorlog, toen ik 17 jaar was, heb ik die theosofie weer actief opgevat en ik eigenlijk er helemaal bezield door. Ik kon niet begrijpen dat de mensen niet inzagen hoe het leven in elkaar zat, dat we geleid werden door karma, dat er reïncarnatie was, dat het leven zich een cycli voltrok. En ik ging zelfs met dominees in debat. Ik was echt bevlogen, was ik in die tijd. Ja, dat heb ik nu allemaal achter me gelaten, maar dat was echt puberaal, was dat. Maar ja, op een gegeven ogenblik begon ik ook weer de beperkingen te zien in hun zienswijze. En ik heb ook nog een manifest heb ik geschreven met een oproep om een breder gezichtsveld en meer te putten uit alle godsdiensten en zo. Want nu was het eigenlijk helemaal geënt op de leringen van Madame Blavatsky, waar ook haken en ogen aan zaten, aan haar hele geschiedenis. Dus ik riep met dokter H. Groot, die over Plato heeft geschreven, op om een heroriëntatie. En ja, dat is me niet in dank in theosofische kring afgenomen. Dus, ja, maar ik heb me dus later heb ik dus meer georiënteerd op boeddhisme, waar ik mee in aanraking kwam in het Oosten. Want het was wel grappig eigenlijk dat in de theosofie zeiden ze, ja, die witte broederschap van meester. Je kon overal een meester treffen. Het kon een bedelaar zijn langs de weg. Dus ik weet wat toen ik in Hongkong voor het eerst aankwam in 1949, dat ik om me heen zat te kijken naar bedelaars. Er was een vrouw die ventte kranten bij ons op de stoep van het bankgebouw. En ik dacht, ja, daar zou iets achter kunnen. Ik was Maar 2 maanden later kwam een brief in de krant van een autoriteit op het gebied van boeddhisme, John Blofeld. En die riep op tot het vormen van een studiekring voor boeddhisme. En nou, ik schreef daar natuurlijk onmiddellijk op. En ik bleek de enige briefschrijver te zijn, de enige persoon in heel Hongkong die interesse had in de oprichting van zo'n groep. Maar ja, wat wist ik eigenlijk van het boeddhisme af? Ik wist het allemaal via de theosofie. Want ik ging op bezoek bij John Blofeld. Die woonde in een heel romantische setting tegen een heuvel op in Sha Tin bij Hongkong in de buurt. En die presenteerde ik esoterisch boeddhisme van Madame Blavatsky. En toen ik de volgende keer kwam te zeggen, ja, daar deugt er echt niks van. Hij heeft me ook geïntroduceerd bij een boeddhist en een boeddhiste in Hongkong. Van de Esoteric Land Sect en de Pure Land Sect. En daar ben ik ook in hun tempels geweest. Maar ja, ik werd eigenlijk zo opgeslorpt door het leven. Ik werkte voor een Nederlandse bank daar. Praktisch 6 dagen per week. En ik had alleen de zondag had ik over of voor vrije tijd te besteden. Dus veel bleef daar niet over. Het was poot aanspelen in de bank.
Bent u in Hongkong terechtgekomen? Was dat uw eigen keuze of hebt u gesolliciteerd op een baan in Azië?
Mijn grootvader was een dominee in Indonesië. Mijn vader heeft 30 jaar geleefd, van 1890 tot in de jaren 20, alleen in Indonesië. Een oom van mij, dus mijn hele familie was gericht op Indonesië. Mijn vader noemde het ook het aardigste volk van de hele wereld. Hij had zo'n respect had hij eigenlijk voor de Indonesiërs. In feite had ik filosofie of psychiatrie of iets dergelijks willen studeren. Maar ja, mijn familie had het niet breed. En ze zeiden, nou, solliciteer maar op die advertentie van de Nederlandse Indische Handelsbank. En daar heb ik dus een cursus voor om in de staf te gaan werken van de bank, een leidinggevende functie te bekleden. En ik heb altijd het geluk meegehad in een bank. Ik werd uitgekozen om naar Hongkong te gaan, wat achteraf bekeken wel het meest gelukkige kantoor was die ik had kunnen krijgen. En zo ging ik in juli 1949 te scheep. Anderhalf maand duurde dat naar Hongkong toe. En ja, daar stond je dan 6 jaar. Zes jaar ging je niet terug. Mijn vader heb ik nooit meer teruggezien. En zo werd je min of meer, ik was 20 jaar toen, werd ik aan mijn lot overgelaten dan. Zelf kreeg ik ervaringen. Ik kreeg ervaring alsof ik helemaal in een gloed zich om mij heel ontwikkelde. Waardoor ik het idee kreeg dat ik, als ik in een donkere ruimte zou staan, dat ik helemaal licht zou uitstralen, wat niet waar was. Maar ik voelde me zo innerlijk verbonden met een hele diepe werkelijkheid. Met een, wat men in het boeddhisme boedhi noemt. Dat men helemaal overstraald wordt. En dat overkwam mij af en toe. En ik zocht eigenlijk naar andere mensen die diezelfde ervaring hadden. En ik zette een brief in de South China Morning Post. Of er andere mensen waren die zich wilden richten op de transformatie van de menselijke geest. En daar kreeg ik notabene weer een antwoord op van de hoofdcommissaris van politie, wat een hele grote autoriteit was in die tijd, want het was een semi-politiestaat eigenlijk, die kolonie. En die was geïnteresseerd erg in de Gurdjieff-leer. Maar ik kreeg dus ook een brief van een Hussein Roffé. En die zei, ja, ik vertegenwoordig een meester uit Java. Die heeft een methode die Latihan genoemd wordt. En dat behelst geen leer. Er hoeft geen leraar bij te pas komen. Er is geen ritueel bij. En dat leek mij eigenlijk enigszins aansluiten bij mijn eigen ervaringen. En daar ben ik toen mee in zee gegaan. Met Subud heette dat dan. En wat mij dan ook trof was dat het onafhankelijk opereerde van welke religie men aanhing. Maar ja, Pak Subud was zelf moslim. Dus zijn hele uitleg was wel islamitisch. Maar daar heb ik me eigenlijk altijd tegen verzet, die inslag. Ik heb me er altijd voor beijverd dat ook boeddhisten, Vedanta-aanhangers, dat iedereen erin kon komen. Maar het leeft nog steeds. Ik heb het mee helpen introduceren in het Westen. En in hele kleine groepjes opereert het. Het is een heel vrije beweging. Het is volkomen ongebondenheid. Je kunt er lid van worden, maar je kunt ook wegblijven. Dus juist in die ongebondenheid is het een doorgangshuis haast van mensen die iets zoeken.
U noemde al Latihan, hè? Ja. En dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel van Subud. Kunt u omschrijven wat dat is?
In het boeddhisme heb je dus meditatie. En ook in het hindoeïsme heb je allerlei vormen om dat te bereiken. In de Latihan is het een totale overgave. Men geeft zich over om iets van binnenuit te ontvangen. En de uitwerking daarvan is dat het lichaam daarop begint te reageren. Het lichaam zit natuurlijk altijd vol met spanningen. En het lichaam begint die spanningen af te reageren. Soms beginnen mensen te lachen of te huilen of zo. Dat is dan de eerste fase eigenlijk. Maar als die fase is afgelopen, dan treedt een stilte op. En dan kan men in die rust signalen ontvangen van binnenuit. Waardoor men dieper en dieper en dieper kan gaan. Maar het is heel belangrijk dat men dat ook niet alleen in die Latihan doet, maar dat men dat ook in het dagelijks leven weet te bereiken, dat innerlijke contact. Wat heel moeilijk is in onze maatschappij, want die is daar helemaal niet op ingesteld eigenlijk.
En toen u in 1955 in Japan aankwam, toen nam u ook weer contact op met de Japanse Subud-aanhangers.
Ja, de Japanse Subud-aanhangers deden ook weer hun Latihan in een zen-boeddhistische tempel. In de ijskou was het. En het eerste waar ik mee aankwam de volgende keer was met een straalkacheltje. Omdat ik dacht, in die ijskou vind ik het wel heel erg moeilijk om me over te geven. Maar het was een heel klein groepje en ze hadden maar een paar maanden die Latihan beoefend. En het was tasten in het duister voor hun. Al die jaren heb ik ze gesteund en op een gegeven ogenblik in 1959 kwam Pak Subud naar Japan toe. Dus het Subud werd bekend in Japan en heel veel Japanners kwamen toen in Tokio samen om geopend te worden daarvoor.
En u had dus ook interesse voor het Zen-boeddhisme toen u in Japan was, maar hoe ging dat dan? Bezocht u tempels en sprak u met de monniken?
Mijn eerste contacten waren eigenlijk via Jan-Willem van de Wetering, want die trad toe tot een Amerikaanse compound binnen een Rinzai-tempel in Kyoto. En daar heb ik hem eens bezocht. Maar veel verder kwam ik daar ook niet bij. Maar ik ben toen met het Zoto-Zen-boeddhisme in contact gekomen. Met Zen-meester Roshi Sumi. En ik vertelde hem dat ik wel geïnteresseerd zou zijn om een film te maken van de Sojiji-tempel in Yokohama, waar hij dan de Zen-meester was. Heel aardige man, hij gaf me alle ruimte. Ik mocht er logeren, ik mocht er fotograferen, ik mocht er filmen. En dat heb ik toen gedaan. En daar heb ik dan ook later een Zen-film van, die ook in Engeland veel voor universiteiten gedraaid is en zo. In feite heb ik twee zijden van de religieuze bewegingen in Japan daarin vertolkt. Het Zen-boeddhisme met zijn ingetogenheid. Maar er was ook in Himeji is er een vechtfestival waar twee tempelshrines tegen elkaar ingaan met een enorme hoeveelheid boeren, jongens en zo, die tegen elkaar aanbotsen en zo. Het is een soort carnaval, zou je het kunnen noemen. En die twee zijden heb ik in die film samengebracht. En in feite staan die nu als videoclips op YouTube. Maar later, toen ik een jaar of 12 in de bank had gewerkt, toen vond ik toch eigenlijk dat mijn roeping meer de film was dan het bankwezen zelf. En het eerste wat ik toen gedaan heb is een film in twee delen van een half uur elk over mensen van Japan heette die. En daar heb ik eigenlijk die Zen-film ingebracht in twee delen, maar ook afgewisseld met hoe de Japanners leefden, hoe de studenten streden om een plaats in de maatschappij te krijgen. Dus alle aspecten van het Japan. Een van de mensen die mij de aanstoot gaven eigenlijk om het bankwezen vaarwel te zetten was Ed van der Elske. En weer via het consulaat zeiden ze, ja, we hebben hier nu mensen die zijn helemaal bevlogen om de Japanse samenleving. Maar ze hebben helemaal geen onderdak, ze hebben geen geld, ze hebben niks. En ik had, via de bank had ik een mooi huis. En, dus ze hebben bij mij een half jaar hebben ze in huis gezeten. En ik heb ze geïntroduceerd weer bij vrienden in West-Japan. En daar hebben ze ook weer gezeten. En toen weer in Hongkong ook weer geïntroduceerd. Dus Ed van der Elske heet in elk geval zijn Verre Oosterse films en foto's heeft die van mij uit min of meer kunnen maken. Jan Willem van der Wetering had De Lege Spiegel, heeft hij geschreven. Maar hij had al een manuscript daarvan in Japan klaar. En er is steeds sprake van geweest dat mijn Zen-foto's gecombineerd zouden worden met zijn verhaal erover. Maar hij was nooit tevreden over dat verhaal. Hij heeft geloof ik wel 4 manuscripten heeft hij verscheurd totdat hij eindelijk de goede vormgeving, een heel afstandelijke humoristische vormgeving gevonden had. Het enige wat er van mijn foto's is overgebleven is de foto op de kaft.
Japan was natuurlijk een tegenstander geweest in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En je kunt je voorstellen dat mensen dan nogal zich willen afzetten tegen de hele Japanse cultuur. Hoe was dat in uw geval?
Ja, dat was het merkwaardige. Daar werd helemaal niet over gesproken. Niemand wilde aan de oorlog herinnerd worden. In feite was het in Nederland ook zo. Want heel veel mensen die uit de kampen terugkwamen, iedereen zweeg erover. Onder mijn klasgenoten of zo praatte je niet over de oorlog. Dat was achter de rug. En in Japan was het dus precies hetzelfde. Wij hadden notabene op kantoor hadden we een bediende die onder mij werkte. Die was kampcommandant geweest. Die was met een Nederlandse getrouwd geraakt. Die ik geloof ik nooit gezien heb. Maar zo lagen die verhoudingen. Maar er werd niets over gezegd. Ja, het is natuurlijk ook dat de Nederlanders verdienden weer geld aan Japan. Dus niemand dorst eigenlijk daarover te beginnen. Want bijvoorbeeld in Hongkong had mijn directeur, die had in een Jappenkamp gezeten. Maar ook die hoorde je er niet over. Het was allemaal voorbije tijd. Maar dat ressentiment in Nederland, tot vandaag de dag min of meer, dat is daar onder Nederlanders, heb ik dat nooit bemerkt. Ja, het is ook omdat die mensen, ze maakten haast een zullige indruk. Dat je het eigenlijk helemaal niet achter hun zocht. Die man, die zogenaamde kampcommandant, ja, die slofte daar maar op kantoor rond. Hij was een boekhoudertje. En je zocht het niet achter die mensen.
Ja, u schrijft op de website hè, dat u dan niet echt figuur was om mee te doen met het nachtleven, zoals een aantal van uw collega's. Maar hoe kwam dat?
Nou ja, dat was dan waarschijnlijk mijn zwarte kousenachtergrond. Want de theosofische tak waar ik dan lid van was, dat was het genootschap. Die trok weer hun wenkbrauwen op bij de vereniging, want dat was eigenlijk de grootste entiteit in de theosofie. Zoals alle sectes begon zich ook al onmiddellijk op te splitsen in geunieerde loge en genootschap, vereniging, nou ja, ik. Dus wij waren dus heel niet roken, vegetarisme, dus allerlei. Nou heb ik me enorm veel aangepast, maar al mijn collega's, die kwamen soms uit de strengst christelijke families. En die sprongen daar uit de band en die, elke avond was het, nou jongens, waar gaan we naartoe? En dansen ook. En ze stonden ook altijd, stonden ze rood op hun rekening en zo. Ja, ik had daar helemaal geen zin in, dus ik zat daar op mijn kamer. En ik heb toen ook al snel voor het filmen, dus. Maar het merkwaardige is ook, ik schijn de enige persoon te zijn die daar gefilmd heeft in de jaren 50. Er zijn 1000 Cantonezen die mijn filmclip per dag bezoeken. En ik krijg elke dag, zeggen ze, ik krijg tranen in de ogen als ik uw filmclips bekijk. Het is juist dat zelfs de Chinezen zelfs erkennen dat het een prachtige tijd was, die 50er jaren in Hongkong. Het is nu een gejacht leven en zo. Kowloon, dat lag er vroeger dromerig bij. En als je dat nu ziet, dat is een toeristisch Walhalla, waar de toeristen van de ene fotografiezaak naar de andere hi-fi-zaak haasten en zo. Ik ben er 30 jaar later terug geweest. En toen was het eigenlijk al een klap in mijn gezicht. Alles was voorbij. Ik kon een bankgebouw niet eens meer herkennen, want het was al gesloopt en daar stond al een wolkenkrabber.
Ja, uw films en foto's zijn zowel in Japan hè, als in Hongkong alweer tentoongesteld geweest, of niet? Toen niet zo heel erg lang geleden.
Ja, dat is eigenlijk ook weer een herontdekking geweest. Ook in Japan heerst die hang naar de Showa-tijd. En dat strekt zich uit van voor de oorlog tot in de jaren 60 die tijd. En daar is ook een hele grote nostalgie naar. En ja, in die tijd heb ik ook met die collega Hans Brinkman, hebben we veel gefotografeerd. En ja, als buitenlander heb je toch een heel andere kijk op het Japanse leven. Je merkt andere dingen op dan de Japanners zelf schoten. Dus ja, mijn fotocollectie heeft daar in een fototentoonstelling 50.000 mensen getrokken. En op een gegeven ogenblik werd ik ook uit Hongkong aangeschreven. Wilt u hier ook een tentoonstelling houden? Ik zei, nou, graag. En nou, die tentoonstelling is nog steeds aan de gang. Er is een fotoboek verschenen van al mijn foto's. En ja, er is enorme waardering nu. Maar ja, in mijn tijd was ik eigenlijk, toen ik daar zat, was ik ook een volkomen onbekendheid. Maar ik heb wel in één film in Hongkong heb ik eigenlijk ook mijn aspiraties naar voren gebracht. Ik heb één film gemaakt over een vissersjongen die tot innerlijke bekering komt, min of meer. Ik kreeg de hulp van een evangelieboot die daar in een tyfoonhaven lag. En ik heb met die evangelisten daar besproken, we maken een film. Ik geef er mijn eigen vormgeving aan en u geeft uw christelijke vorm. Dus die film bestaat in twee soundtracks. Eén christelijke, die ik helemaal niet meer heb. En één in mijn, en dat is een vissersjongen. Zijn vriend is een vluchteling uit China, maar die heeft TBC en die komt te overlijden. En hij komt ook helemaal in verwarring daardoor. En bij een prachtige zonsondergang komt hij dan min of meer tot de innerlijke inkeer dat hij het in zichzelf moet zoeken, of zoiets. Ik heb me ook altijd mijn hele leven beijverd dat ook een open oog werd voor alle anderen. Want in feite zijn natuurlijk alle godsdiensten en bewegingen allemaal facetten van de waarheid. Het is juist de mens die eruit moet lichten wat vernut voor hem is. Bijvoorbeeld in de Gurdjieff, in Krishnamurti, in het Zen-boeddhisme, overal zitten facetten in die je kunnen helpen. Misschien niet de hele beweging, maar wel hebben ze de nadruk op gelegd op bepaalde levensvragen of invalshoeken van het leven, hoe je die moet benaderen, die vernut voor je kunnen zijn. Zo is mijn eigen levensfilosofie ook opgebouwd op de ervaring min of meer van anderen. Maar bijvoorbeeld compassie is natuurlijk een van de grote begrippen in het boeddhisme. Maar compassie kun je natuurlijk ook op verschillende manieren bekijken. In een primitieve samenleving zal je zien dat mensen eigenlijk altijd wreed zijn tegenover dieren, aangezien ze zelf ook op een haastdierlijk niveau leven en zelf ook als dieren behandeld worden, zul je een zekere wreedheid onderkennen. En als je dan compassie predikt onder die mensen, dat is een enorm groot goed. Maar ik denk de uiteindelijke grond voor compassie is eigenlijk verbondenheid voelen met al het bestaande. En dat kun je eigenlijk ook weer door dat innerlijke contact krijgen. Ik denk als je je verbonden voelt met je medemens of je voelt je verbonden met een dier, maar zelfs de hele aarde is een wonder op zichzelf. Dus als je die verbondenheid voelt, ja, dan komt compassie als een natuurlijk iets naar voren, min of meer. Dat is een natuurlijk gevolg van die toestand van verbondenheid met alles wat we om ons heen zien.
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd samengesteld door Fred Gales. Presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Ton Maas. Techniek Boris Nieuwenhuizen. Heeft u een van onze uitzendingen gemist of wilt u meer weten over onze programma's? Kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Daar is ook te lezen hoe u onze radioprogramma's kunt downloaden als podcast. Telefonisch zijn we bereikbaar op nummer 035 677 1611. Volgende week zaterdag in de Zevende Hemel, de eerste aflevering van een nieuwe maandelijkse serie waarin Han de Wit vooroordelen over het boeddhisme onder de loep neemt, Peter Verhagen over de consequenties van de draconische bezuinigingen bij de afdeling Zuid-Azië van de Leidse Universiteit en een gesprek met Dennis Barbillon over zijn betrokkenheid bij een vrij Tibet. En dat alles aanstaande zaterdag om 3:00 in de Zevende Hemel op Radio 5. Graag tot dan.